Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 274 en wij lezen samen Nehemia hoofdstukken 4 en 5, Esther aanvulling A en hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 27 tot en met 30. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode de terugkeer lezen wij vandaag verder in het boek Nehemia, waar wij het verhaal volgen van de heropbouw van Jeruzalem. Wij beginnen vandaag ook aan een nieuw boek, het boek Esther, en dit boek is een beetje op een vreemde wijze opgedeeld. We beginnen namelijk niet met hoofdstuk 1, maar met een aanvulling dat aan dat hoofdstuk vooraf gaat. Ook doorheen dit boek zullen we merken dat er aanvullingen zijn. En dan lezen wij vandaag ook de laatste verzen van hoofdstuk 20 uit het boek Spreuken. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Nehemia hoofdstuk 4. Tegenwerking. Toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muur van Jeruzalem vorderde en dat de bressen geleidelijk aan gedicht werden, waren ze razend. Ze sloten een bondgenootschap om samen Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en stelden een wacht in om hen dag en nacht in het oog te houden. En Juda zei: de kracht van de dragers verzwakt, de puinhoop is te groot, en wij zijn niet in staat om de muren weer op te bouwen. Onze vijanden zeiden: zonder dat zij iets weten of iets merken, moeten wij ze overvallen, ze doden en een einde maken aan het werk. En de Judeërs die bij hen woonden, zeiden het wel 10 keer tegen ons: kom terug, want zij keren zich tegen ons. Zelfverdediging. Daarom legerde ik het volk bij de lager gelegen delen van de stad, op de onbeschermde plaatsen achter de muur, ingedeeld naar geslachten en gewapend met zwaarden, speren en bogen. Ik bekeek het en richtte vervolgens het woord tot de notabelen, de magistraten en het overige volk. Wees niet bang voor hen. Denk aan onze grote, ontzagwekkende Heer. En vecht voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bezit. Toen onze vijanden hoorden dat wij op de hoogte waren en dat God hun plan verijdeld had, kon ieder zijn werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag werd de arbeid verricht met slechts de helft van mijn mannen. De andere helft hield de wacht, gepantserd en gewapend met speren, schilden en bogen, en stelde zich met hun leiders op achter heel het huis Juda, dat aan de muur bouwde. De dragers droegen met de ene hand het materiaal en hielden in de andere hand een speer. De bouwers hadden bij het werk een zwaard omgebonden. De bazuinblazer stond in mijn buurt. Ik zei tegen de notabelen, de magistraten en het overige volk: het werk is omvangrijk en ligt erg verspreid. Wij zijn over heel de muur verdeeld, op grote afstand van elkaar. Als u dus het signaal van de bazuin hoort, moet u zich bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Terwijl de helft met speren de wacht hield, verrichten wij dus het werk. Vanaf het krieken van de dag tot het eerste licht van de sterren. In die tijd zei ik tegen het volk dat ieder met zijn werkvolk in Jeruzalem moest overnachten. 'S nachts hielden ze voor ons de wacht en overdag werkten ze. Nog ik, nog mijn broers, mijn gevolg of de mannen van de wacht, niemand van ons was ooit uit de kleren en iedereen was steeds met de speer gewapend. Hoofdstuk 5. Sociaal onrecht onder het volk. Maar onder vrouwen rezen ernstige klachten tegen mede-Judeërs. Sommigen zeiden: wij hebben veel zonen en dochters. We hebben graan nodig om in leven te blijven. Anderen zeiden: we moeten onze velden, onze wijngaarden en huizen verpanden om graan te kunnen kopen tegen de honger. Weer anderen zeiden: we hebben geld moeten lenen om de koninklijke belasting op onze velden en wijngaarden te kunnen betalen. Is ons vlees en bloed niet evenveel waard als dat van onze broeders? Zijn onze zonen soms minder dan hun zonen? Waarom moeten wij dan onze zonen en dochters als slaven verkopen? Verschillende van onze dochters hebben wij als slavinnen verkocht, maar wij kunnen er niets tegen doen. Zolang anderen in het bezit zijn van onze velden en wijngaarden. Toen ik deze klachten hoorde, was ik uiterst verontwaardigd. Ik ging bij mezelf te rade en bracht vervolgens een beschuldiging uit tegen de notabelen en de magistraten. Ik zei tegen hen: u maakt zich tegenover uw broeders schuldig aan woeker. Volksvergadering. Ik riep een grote vergadering bijeen en sprak deze als volgt toe: zover het ons mogelijk was, hebben wij onze Joodse broeders, die verkocht waren aan de heidenen, teruggekocht. Maar u verkoopt uw broeders, zodat wij ze weer moeten terugkopen? Zij zwegen en wisten niet wat te antwoorden. Ik vervolgde: wat u doet is niet juist. Moet u God niet vrezen bij alles wat u doet? Anders haalt u zich de vernedering van de heidenen, onze vijanden, op uw hals. Ook ik, mijn broers en mijn gevolg, lenen geld en graan aan hen. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Geven vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijftuinen en hun huizen terug. En scheld hun het percent kwijt op het geld, het koren, de most en de olie, die u hun geleend hebt. En zij antwoorden: wij zullen alles teruggeven, wij zullen niets meer van hen eisen, wij zullen doen wat u gezegd hebt. Ik riep de priesters en liet hen zweren dat zij hun belofte zouden nakomen. Ik schudde toen mijn mantel uit en zei: zo zal God iedereen uit zijn huis en zijn bezit schudden die zijn belofte niet nakomt, zodat hij uitgeschud en berooid achterblijft. De hele vergadering riep, zo zei het, en zij prezen de Heer. Het volk deed wat besloten was. Onbaatzuchtigheid van Nehemia. Vanaf de dag dat ik aangesteld werd als stadhouder over het land Juda, van het 20e tot het 32e regeringsjaar van koning Artaxasta, 12 jaar lang, hebben ik en mijn broeders de toelage niet willen aannemen waar een stadhouder recht op heeft. De vroegere stadhouders, mijn voorgangers, hadden het volk een schatting opgelegd en brood, wijn en 40 zilveren sikkels van hen geëist. Ook hun dienaren legden het volk lasten op. Maar ik deed dat niet, omdat ik God vreesde. Ik heb zelfs persoonlijk deelgenomen aan de bouw van de muur, ofschoon ik geen grond bezat. Al mijn dienaren hielpen gezamenlijk bij het werk. Steeds had ik Judeërs aan tafel, 150 magistraten en degenen die uit de omwonende volken naar ons toegekomen waren. Dagelijks werden een os en 6 van de beste schapen bereid. Ook gevogelte werd er op mijn kosten bereid. En om de 10 dagen een grote hoeveelheid wijn. Ondanks dat heb ik geen aanspraak gemaakt op de toelage van een landvoogd. Want het lot van het volk was al zwaar genoeg. O God, reken mij ten goede aan wat ik voor het welzijn van dit volk gedaan heb. Esther, aanvulling A. Droom van Mordecai. In het 2e jaar van de regering van Artaxerxes de Grote, op de 1e dag van Nisan, had Mordecai, de zoon van Jahir, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin, een droom. Mordecai was een Jood, woonachtig in de stad Susan, een man van aanzien, die een functie had aan het koninklijk hof. Hij behoorde tot de ballingen die door Nabuchodonosor, de koning van Babylon, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonias, de koning van Juda. Dit was zijn droom. Er waren kreten en tumult, donderslag en aardbeving. Heel de wereld was in beroering. Er kwamen 2 grote draken, beide gereed om te vechten. Ze brulden hard. Op hun gebrul maakten alle volken zich op voor de strijd, om te strijden tegen een volk van rechtvaardigen. Het was een dag van donkerte en duisternis. Onderdrukking was er en benauwenis, ellende en grote beroering over de aarde. Heel het rechtvaardige volk werd met ontzetting geslagen, vol angst voor de rampen die hen bedreigden. Zij bereidden zich voor op hun ondergang en riepen God aan. Uit hun roepen kwam een vloed van water voort, uit een kleine bron een grote rivier. Het werd licht, de zon kwam op, en de vernederden werden verheven, en zij verslonden de hooggezetenen. Wakker geworden kon Mordecai deze droom, waarin hij had gezien wat God besloten had te doen, niet van zich afzetten. Hij trachtte met alle middelen de zin ervan te doorgronden, tot de nacht toe. Complot tegen de koning. Toen Mordecai zich in het paleis te rusten had gelegd, samen met Gabata en Tara, de 2 eunuchen van de koning, die met de bewaking van het paleis belast waren, hoorde hij hen met elkaar overleggen en kwam hij op de hoogte van hun plannen. Hij kwam erachter dat ze een aanslag beraamden op koning Artaxerxes. En hij waarschuwde de koning voor hen. De koning nam de 2 eunuchen een verhoor af. Zij bekenden en werden weggevoerd. De koning liet deze gebeurtenissen opschrijven om de herinnering eraan te bewaren. Ook Mordecai legde deze gebeurtenissen schriftelijk vast. De koning gaf Mordecai een functie aan het hof en beloonde hem met geschenken. Maar de Bugeer Haman, de zoon van Hamadatus, die bij de koning hoog in aanzien stond, nam het voor de twee eunuchen van de koning op en zocht een gelegenheid om Mordecai en zijn volk te schaden. Hoofdstuk 1. De verstoting van Wasti. Het was in de dagen van Ahasveros. De Ahasveros die van Indië tot Kus als koning heerste over 127 provincies. In die dagen dat Ahasveros, de koning, op zijn koninklijke troon in de vesting van Susan zetelde. In het derde jaar van zijn koningschap richtte hij een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en dienaren. De legeraanvoerders van Perzië en Medië, de edelen en de bestuurders van de provincies waren aanwezig. Hij spreidde de rijkdom en de luister van zijn koningschap en de stralende pracht van zijn heerlijkheid ten toon. Vele dagen achtereen, 180 dagen. Toen die dagen verstreken waren, gaf de koning voor al het volk dat in de vesting van Susan woonde, van groot tot klein, een feest van 7 dagen in de binnentuin van het koninklijk paleis. Linnen, wit en violet van kleur, hing met koorden van byssus en van purperen stof en zilveren ringen, die vastzaten aan albastenzuilen. Op een plaveisel van purpersteen en wit marmer, parelmoer en kostbaar gesteente, stonden aanlegbedden van goud en zilver. Er werd geschonken in gouden bekers, de ene al mooier dan de andere, en er was een overvloed aan koningswijn, die met koninklijke gulheid gegeven werd. Niemand mocht echter, zo luidde het bevel, tot drinken gedwongen worden. De koning had al zijn hofmeesters de opdracht gegeven om iedereen naar wens te bedienen. Ook koningin Wasti gaf een feest voor de vrouwen. In het paleis van Ahasveros, de koning. Op de 7e dag gaf de koning, vrolijk geworden door de wijn, aan Mehuman, Bizeta, Garbona, Bichta, Abachta, Zetar en Karkas, de 7 eunuchen die Ahasveros, de koning, persoonlijk bedienden, de opdracht om koningin Wasti voor de koning te brengen, getooid met haar koninklijke diadeem. Hij wilde het volk en de rijksgroten laten zien hoe mooi zij was, want zij was mooi om te zien. Maar Wasti, de koningin, weigerde te komen op bevel van de koning, bij monden van de eunuchen. De koning was hevig verontwaardigd en ontbrandde in ziedende woede. Hij wendde zich tot de wijzen die de tijden kenden. Het was namelijk de gewoonte dat de aangelegenheden van de koning werden voorgelegd aan de gezamenlijke wet- en rechtsgeleerden, zijn naaste medewerkers. Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en Memucan, de 7 rijksgroten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en die de hoogste posten in het koninkrijk bekleden. Hij zei tegen hen, wat moet er volgens recht en wet gebeuren met Wasti, de koningin, nu zij niet heeft gehoorzaamd aan het bevel dat Ahasveros, de koning, haar door de eunuchen heeft laten overbrengen? Daarop nam Memucan het woord, ten overstaan van de koning en de rijksgroten. Koningin Wasti heeft niet alleen tegenover de koning misdaan, maar ook tegenover alle rijksgroten en tegenover alle mensen in alle provincies van Ahasveros, de koning. Deze geschiedenis met de koning zal namelijk alle vrouwen ter oren komen. En dan zullen zij minachtend op hun echtgenoten gaan neerzien. Ahasveros, de koning, zullen zij zeggen, gaf opdracht om koningin Wasti voor zijn aangezicht te brengen, maar zij kwam niet. Vandaag nog zullen alle vrouwen van de rijksgroten van Perzië en Medië, die van de geschiedenis met de koningin gehoord hebben, dat aan de rijksgroten van de koning laten horen. En daar zal heel wat minachting en ruzie van komen. Als het de koning goed dunkt, laat dan een koninklijke beschikking uitgaan die opgeschreven wordt bij de wetten van Perzië en Medië, zodat zij onherroepelijk wordt. Dat Wasti niet meer mag verschijnen voor Ahasveros, de koning, en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een andere vrouw zal geven, die beter is dan zij. En als het door de koning uitgevaardigde decreet bekend wordt in heel het koninkrijk, dat grote koninkrijk, dan zullen alle vrouwen hun echtgenoten respecteren, van hoog tot laag. Dit voorstel vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning handelde naar het voorstel van Memucan. Hij stuurde brieven naar alle provincies van de koning, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Iedere man moest heer en meester zijn in zijn eigen huis en moest de taal van zijn eigen volk blijven spreken. Spreuken hoofdstuk 20, versen 27 tot en met 30. De geest van de mens is een lamp van de Heer. Hij doorzoekt al de diepten van zijn ingewanden. Liefde en trouw behoeden een koning, en zijn troon wordt gestut door barmhartigheid. Het sieraad van de jongeren is hun kracht. De pracht van de bejaarden zijn hun grijze haren. Bloedige striemen polijsten de wil, en slagen zuiveren de diepten van de ingewanden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 274 en wij hebben zo net Nehemia hoofdstukken 4 en 5, Esther aanvulling A en hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 27 tot en met 30 gelezen. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Over Nehemia hoofdstuk 4 vers 9. En wij baden tot onze God. Dit is het enige toevluchtsoord tegen alle vijanden van de kerk. Namelijk het gebed tot God. En de ijver van de leraren die dag en nacht over zijn wet mediteren. En door te prediken, te troosten en aan te sporen, de harten van de gelovigen versterken, tegen de strikken van de duivel en zijn dienaren. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 274. Morgen op dag 275 is het tijd voor Nehemia, hoofdstukken 6 en 7, Esther, hoofdstuk 2, en Spreuken hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 275.